Gemeente, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat is als het ware het thema ook voor deze prediking. We zetten boven de prediking Pinksteren in de psalmen. Twee gedachten. Door zijn ontdekkende werk. Door zijn vernieuwende werk. Pinksteren in de psalmen. Zijn ontdekkende werk. En zijn vernieuwende werk. Mag ik nou eens beginnen, jongens en meisjes, met een vraag aan jullie te stellen vanmorgen. Wanneer heb je nou dit voor het laatst gebeden? Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw het binnenste van mij een vaste geest. En als je nou eerlijk moet zeggen, nou ja, dat zou ik niet weten. Dan ben je wel eerlijk natuurlijk. En dat moet je altijd wel wezen. Maar is dat goed? Daar moet je nou eens over nadenken. Is dat nou goed dat je dat nog nooit misschien gebeden hebt? En ouderen, maak het ook aan u vragen, de ouders in de kerk en de grootouders in de kerk. Wanneer hebt u het voor het laatst gebeden? Ik geef u even de tijd om u daarop te bezinnen. Hoewel, als je deze bede werkelijk oprecht bidt, dan weet je precies waar en wanneer je die gebeden hebt. Want dan gaat daar immers dat ontdekkende werk van de Heere aan vooraf. Er is niemand in deze wereld op de kansel niet en onder de kansel niet die van zichzelf deze bede bidt. Dan moet het eerst nood worden. En dat niet alleen. Maar dan moet je die nood ook nog belijden voor de Heer. En dan moet je die diepe weg gaan om de Heer als een arme en ellendige zondaar te voet te vallen. En dat je dan de Heer smeekt, Heer, schep mij een rein hart. Verlos mij van mijn verdorven hart. Van mijn zonden, van mijn overtredingen, schep mij een rein hart. Kijk, jongens en meisjes, ik begin maar weer bij jullie. Daar is het bij David mee begonnen, deze bede. David die bad dat ook niet van zichzelf, kun je denken, David. En dat zal ook blijken uit deze geschiedenis die we lezen immers in 2 Samuel 11, waar David dat enige doet, dat tegen God opstaan, dat tegen God zondigen, dat we allemaal kennen en dat we allemaal van David onthouden hebben. Namelijk dat hij overspel gepleegd heeft met Bathsheba. Nou, laat ik even in het midden welke rol Bathsheba daarin gespeeld heeft. Daar zijn verschillende gedachten over en daar spreken verklaringen ook op verschillende wijzen over. Een vrouw kan immers een man verleiden. Maar David heeft gezondigd en een moord gepleegd, jongens en meisjes. Een moord, echt. Want Uria, de Hethiet, is immers door het zwaard van die Ammonieten geveld, maar op aansturen van David. Hij wist precies wat hij deed. Hij heeft hem vermoord. omdat Batseba in verwachting geraakt was en hij dat niet meer zou kunnen ontkennen. En dan had hij met deze getuigen niet nodig. En gemeente, dan heb ik het over een kind van God. Dan heb ik het niet over een of andere struikrover. Maar dan heb ik het over een begenadigd kind van God, die door God verkoren is om koning te zijn in Israël. En die is tot zoiets in staat. Zou je het geloven? Wat onmogelijk is bij God, is mogelijk bij mensen. Neem het mee, gemeente. Opdat we leren te vrezen voor ons arglistige hart en nog het meest voor de poort van onze ogen en de poort van onze oren. Want de duivel gaat rond op die balustrade van David. Als hij, nadat hij van zijn web afgekomen is voor de middagrust tegen de avond, een wandeling maakt op de tuinen van zijn dak. En jongens en meisjes, dan zegt de duivel tegen David, zie je dat nou met je kijken, een knappe vrouw. Zou je die nou niet willen hebben? Herkennen we gemeenten, zijn er vanmorgen bij die zeggen, het is zo. Want immers, de Heer Jezus heeft gezegd, en dan zeg ik het wat oneerbiedig vanmorgen. Je hoeft niet met een vrouw naar bed te gaan. Of met een man naar bed te gaan die je eigen man niet is. Maar die een vrouw aanziet om haar te begeren. Die heeft reeds overspel gepleegd. En hoe komt David er nou toe om deze delen van de Psalm 51, die toch duidelijk getuigenis is van het werk van de Heilige Geest in zijn hart en van de overhalende en genadige gunst van de Heere. Hoe is hij daar nou toe gekomen om dat op te biechten en om dat ook te beleiden? Hij, de koning van Israël, die naar de mens gesproken kon spreken en het is er, kon gebieden en het staat er, vernedert zich voor de Heere. Hoe kan dat nou? Gemeente, dat is nou het werk van de Pinkstergeest. Dat is nou het werk van die geest die gisteren en vandaag en morgen nog leeft. Van welke de Heere heeft betuigd dat hij gekomen is om te blijven. De Heilige Geest in die oude bedeling werkt hetzelfde als wat hij ook vandaag nog werkt. En hoe doet de Heilige Geest dat nou? Welk middel gebruikt hij daarvoor? Gemeente, dat is het middel, en ik trap hopelijk een open deur in, het middel van Gods woord. Want het woord is het zwaard van de Heilige Geest. En dat is een zwaard dat er bij David diep doorgaat. Want het woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des merks. En het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. De Heilige Geest werkte toen en vandaag door datzelfde zwaard om zondaren te ontdekken aan hun zonde en aan hun ongerechtigheden. Gemeente, dan komt Nathan gestuurd door de Heere tot David. En dan weten de jongens en meisjes wel welke droevige geschiedenis Nathan aan David vertelt. Er is een hele rijke boer. Die heeft veel vee en die heeft veel schapen en die heeft veel lammeren. Maar hij kan er geen één van missen. Het is een gierigaard. En dan komt er een reiziger langs en dan voelt de boer zich geroepen immers om ook nog in zijn harde omstandigheden te doen alsof hij gastvrij is. En dan neemt hij dat ene lammetje, dat opgegroeid is bij die boer, die keuterboer en zijn kinderen in de huiskamer en die ligt in zijn schoot. Dat ene lammetje neemt hij en dat slacht hij voor die langskomende reiziger. Nou, zegt David, die moet gedood worden. Ben je nou helemaal klaar met zo'n boer? Wie is het? En dan gaat de vinger van Nathan naar David. Hij zei, die man. En dan gaat het woord dwars door David heen. Want hij weet en bekent op dat moment. Al kan hij alle gevolgen daarvan nog niet overzien, maar dat hij toch tegen de Heere gezondigd heeft, tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. David wordt zondaar. Dat kind van God, dat God begenadigd heeft met zoveel weldaden en wat tegen de Heere zegt, ik had je nog veel meer willen schenken dan je al ontvangen hebt. Dat kind van God heeft dat ene ooilam genomen van Uria, die er maar één had, terwijl hij er, u weet het wel, zoveel had. En dan komt David op zijn knieën, met zijn hart. Gemeente, dat is het nou. Niet alleen maar op je knieën. Zoals we de kinderen leren om op hun knietjes voordat ze gaan slapen en voordat ze het bed ingaan de Heere bidden. Dat is toch zo, ouders? Maar dat je de gebogen knieën van de Heere ontvangt van je hart. En dat de gestalte, de fysieke gestalte van je lichaam uitdrukking is van de situatie van je hart. En gemeente, denk daar nou niet goedkoop over. Want David die moet vanwege deze zonde, hoewel God hem vergeeft, Psalm 32. Heldelijk zalig is de man die de Heere de ongerechtigheid vergeeft. Maar hij moet zijn kind verliezen. Want God laat de zonde niet ongestraft. Dan kun je lang doorgaan. Maar dan hoop ik dat we op en onder de kansel stilgezet worden, gemeente. Om de Heere aan te lopen en te vragen, ben ik het Heere? Schep mij een rein hart, o God. Zelfs onder de prediking. Want dan weet u het toch wel, gemeente, dat Nathan er niet meer is die juicht voor Gods troon. Maar dat er even zoveel Nathans uitgezonden worden op deze, zelfs op deze maandag nog, deze Pinkstermaandag, om u en jou aan te wijzen en te zeggen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Niet je buurman, niet voor en achter je, maar gij hebt gezondigd en Gods gebod overtreden. En gemeente, mag ik een ouders vragen, ouderen en jongeren vanmorgen, wilt u nou gaan opstaan in het midden van de gemeente en zeggen, ik heb niet gezondigd. Bij mij moet u niet wezen, Heere God. Kijk, wat zei die fariseer ook, die zegt, ik heb van alles gedaan, van alles en nog wat. U moet bij mij niet wezen, Heere God. Zijn ze er nog, die tollenaars? Door het genadewerk van de Heere. O God, wees mij de zondaar. Niet een zondaar, de zondaar. Genadig. Dat zou vrucht zijn op de prediking, gemeente. En het andere zou dwaasheid wezen. Als je je door de prediking niet laat gezeggen. En als dat woord door het genadewerk van de Heilige Geest niet landt in je hart. En dat je overeind kunt blijven, gemeente. Want dat is onmogelijk bij God. Maar mogelijk bij mensen. En als je daar nou mee worstelt, als je zegt, ja maar ik ben een te grote zondaar, mijn hart getuigt zo tegen mij, dan mag ik dat door genade ook omkeren. Dan mag ik zeggen, die engel Gabriel van voor Gods troon gezonden, tot een mensenmeisje en tot een mensenman, die ook worstelden met de dingen die hen overkwamen. En zeggen, wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Schep mij een rein hart, o God. Nou weten de jongens en meisjes ook wel in de kerk en thuis, dat scheppen, dat is iets uit het niets geboren doen worden. Scheppen, dat kan alleen God. Dat kan niemand anders. Wie kan de blinden de ogen openen en wie kan de doven laten horen? Wie kan doden levend maken? Wie kan hemel en aarde scheppen en het ganse heelal en de zeeën en alles wat daarin is? Gij zijt, o Heere, alleen God en er is geen heiland buiten u. En hij wordt gebeden. Die almachtige God, schep mij een rein hart. Neem het oude hart uit mij weg. Mijn verdorven hart. Mijn hart dat vol is van wereldse dingen. Mijn hart dat echt waar, Heere, naar uw eigen woord voortkomen boze bedenkingen en kwade raadslagen en moordzuchtigheden. Neem mijn oude boze hart uit mij weg. En kan dat dan, gemeente? Kan de Heere, ja zeker, de Heere die kan dat scheppen. Die kan een nieuw hart scheppen. Maar op grond waarvan? Van onze goede werken? Van jouw bekering? Zelfs onze beste werken zijn immers voor de Heere een wegwerpelijk kleed. Er is niemand die goed doet, tot niet één toe, niemand kan God behagen, in zichzelf en van zichzelf. Al had hij nooit één zonde gedaan, dan was hij nog, zegt David, in zonde ontvangen, in de moederschoot, en in zonde geboren, gemeente. Het is onmogelijk bij mensen. Maar de Heere doet het door middel van zijn, en hoor goed wat ik zeg, wat van zijn belofte wordt. De Heere geeft zelf de belofte, u leest dat in Ezechiël zo heel duidelijk. Ik zal dat oude stenen hart, zegt de Heere, uit hen wegnemen. En ik zal hen een nieuw hart geven. Ik zal hen een vlezen hart geven. Gemeente, pleitend op Gods eigen belofte, de Heere zijn eigen woord voorhoudend, is die bede gerechtvaardigd. Na dat onderzoek door het woord, door de Heilige Geest, waar je zondaar kent met je onreine hart, schep mij een rein hart, o God. En gemeente, dan kom je bij hem, en dan mag je komen bij dat volk, want het gaat altijd weer via de enkeling naar een volk toe. Want de Heere bekeert enkelingen. Maar hij maakt een volk zalig. Het zal een schare worden die niemand tellen kan. En gemeente, dan ga je deel uitmaken van het volk waarvan de Heere Jezus zegt in Matthäus 5, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gemeente. En maak nou maar weer vragen. Hebt u zo'n rein hart? Een nieuw hart? Of om het op een andere wijze te vragen. Naar Johannes 3. Bent u wedergeboren door de Heilige Geest? Want de kerk bestaat uit tweeërlei soorten mensen. Wedergeboren mensen die het stenen hart ontnomen is met alle pijnlijke gevolgen daarvan. Maar die een vlezen hart hebben ontvangen, dat klopt voor de Heer, gemeente. Dat klopt voor de Heer. En dat geen bloed meer komt door de aderen van dat oude zondige, van dat smerige, vuile bloed, maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het Lam Gods, stroomt nu door dat nieuwe hart en door de aderen en werpt het ook uit in het leven die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, let erop, betekent dat. Het is alles nieuw geworden. De gemeente, schep mij een rein hart. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest zorgt ervoor dat Gods volk dat gaat bidden. Alsof ze het nog niet verkregen hadden. Bent u er al achter? En bent u er al voor gekomen dat een echt bekeerd mens gaat bidden, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Kijk, en dat brengt ons bij die tweede gedachte. Het werk van de Heilige Geest, het werk van Pinksteren in de psalmen, hier in psalm 51. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Je zou kunnen zeggen, het ene, om het dogmatisch te zeggen, is de weg, is de rechtvaardigmaking. En het andere is de heiligmaking. Eigenlijk die twee zaken in dit ene vers van vers 12 van Psalm 51. Schep mij een rein hart, de rechtvaardigmaking. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, de heiligmaking. En gemeente, dat is ook noodzakelijk. Je hebt mensen die blijven bij de rechtvaardigmaking staan. Tenminste in hun denken en in hun gedachten en in hun aanvoelen van de dingen en ook in de kennis die ze hebben. En dat vinden ze genoeg, want als je gerechtvaardigd bent, nou ja, dan ga je den hemel in en dan erf je koninkrijk. Niet waar? Dan kun je achterover gaan zitten in de leunstoel en zeggen, nou ja, God heeft het voor mij geklaard, ik ben er. Maar dat is een leugen van de duivel. Want dan heb je alleen God, gemeente. En Jacobus zegt, de duivelen geloven ook in God. En ze sidderen. Wij moeten ook geheiligd worden. Vernieuwen het binnenste. Een vaste geest, dat is een gebed dat noodzakelijk is. Heilig hen, bidt de Heere Jezus in Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. In uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En verenig hun harten in de vrees van uw naam. En we lezen in de Hebreeëngemeente dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Dan kun je wel zeggen, ik ben gerechtvaardigd, want ik heb Jezus. En als je Jezus hebt, dan heb je toch alles. Dan zegt dit woord nee. Dan heb je niet alles, dan heb je de helft. En half is altijd levensgevaarlijk. Als je nou alleen de heiligmaking hebt, maar zo zijn er sommigen ook. Die beginnen en die stappen over de rechtvaardigmaking heen, om het zomaar te zeggen. Die beginnen met de heiligmaking, daar krijg je al die liederen van gemeente in opwekking en andere liederen. Die spreken alleen maar van heiligmaking en dat er een goede en een lieve God is. Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer terug moeten naar de psalmen. Waar je de Heere in het hart ziet en waar je Gods volk in het hart ziet. Gemeente. En dan ga je ook de weg die de Heere wijst in zijn woord. De weg van de heiligmaking. Dan ben je wel gerechtvaardigd door genade. En dat is een machtige genade, gemeente. Want dan ben je van dood levend gemaakt. Dan ben je van blindziende geworden. U kent dat prachtige lied wel van John Newton. I was blind. I was lost. But now I'm found. I was blind, but now I see. Dan gebeurt er wat, jonge mensen, in je leven. Als de Heer je rechtvaardigt om niet, dan komt die dankbaarheid tot uiting. Dan zeg je, hoe is het nou mogelijk dat u ook het oog op mij hebt gehad? Dat ik u mag kennen, Heer. Die enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat u daarbij zegt dat dat het eeuwige leven is. U te kennen. In en door hem. Kijk, en dan wil je die weg van de heiligmaking ook gaan. En let er goed op, heiligmaking, dat is ook een werkwoord. De Heilige Geest maakt heilig degene die Christus geheiligd heeft. En hoe doet hij dat? Wel, daar hebben we in deze psalm al de handen vol van aan gemeente om dat allemaal te zien en uit te leggen. Maar dat doet hij ook door wat we lezen in vers 20 en 21, om geen andere versen te noemen. Je moet tenslotte ook een keuze maken. Doe wel bij Sion. En daar hebben we het nou, gemeente. Dan op de weg van de heiligmaking kom je ook anderen tegen. Denk aan dat prachtige boek van John Bunyan. De Christen reizen naar de eeuwigheid. Ik hoop dat dat in iedere boekenkast niet alleen gevonden wordt, maar dat het ook gelezen wordt. Dan kom je ook anderen tegen. Dan maak je deel uit en dan ga je deel uitmaken van een volk, zoals ik straks al heb aangegeven. En dat volk, dat zijn de bewoners van Sion. De stad Gods. Die fundamenten heeft. Dat zijn degenen die uit de stad verderf zijn gevlucht. Dat zijn degenen die tot op de dag van vandaag de oren stoppen voor de ellende en de muziek en de zonde en de ongerechtigheid van deze wereld. Zelfs voor het roepen van je huisgenoten die zeggen, blijf toch hier. Is het allemaal niet overdreven wat jij doet? Zo hoeft het toch ook niet? Doe gewoon, dan doe je gek genoeg. En dan stop je je horen voor, omdat je het woord van de Heere hoort. Van die Heere die je hebt lief gekregen. En dan ben je een van die schapen waarvan de Heere Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En zij volgen mij. Dwars tegen de stroom in. Dwars tegen alles in. Die inwoners van Sion, die stad die fundamenten heeft. En ze bidden samen, gemeente. Want nu gaat het gebed niet alleen meer door de enkeling, maar die bidders die gaan samen. Dat is Sion, dat is dat Godsvolk, dat als één man roept tot de Heere in alle verscheidenheid, gemeente. En ze bidden om Gods welbehagen. Ziet u het staan in vers 20? Naar uw welbehagen. En dat woord, dat is in het Hebreeuws zo'n prachtig woord. Dat welbehagen, dat kun je op verschillende wijzen ook vertalen. Maar daarin komt het hart van God de Vader openbaar. En dat woord, dat zegt gemeente, en dat is helemaal voor de 100% waar, dat woord dat zegt, en ik wil aan u, en ik wil aan jou, ik wil wel. En sla nou eens alle bladzijden van de Bijbel op, en zoek nou eens één woord van de Heere op, dat de Heere zegt, ik wil niet. Met het oog op vergeving van zonden, en verzoening van schuld. De Heere zegt, ik wil wel. En daar doet Sion nou een beroep op. Op die welwillendheid van de Heere. Op dat welbehagen. Dat doen alle gemeenten. En u bent mij misschien al voor met die machtige psalm weer. Allen die nederig naar hem vragen. En vrezen. Zijn hulp verbeiden en die door zijn hand zich laten leiden. En ze zingen een andere keer op weg naar Sion. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, gemeente, daarna zult gij mij in heerlijkheid. Opnemen. Gemeente, ik ken uw hart. Dat kent God alleen. Maar is het een veranderd hart? Bent u Sion niet geworden? Inwoner van het hemelse Jeruzalem. Ingeschreven, zegt Psalm 87, in de bevolkingsregisters van Sion. Waarvan de Heere zegt, deze en die en die en die is daar in Sion geboren. Wederom geboren, gemeente. En daar bidden ze om. Doe wel bij Sion. We hebben het niet verdiend. Maar doe het uit genade. En doe het om Jezus wil. Want gemeente, u voelt toch wel. Dat als de prediking niet zal verwijzen naar hem. Via het woord van de Heere zelf. En door de Heilige Geest gedreven, dan zou het geen preken zijn, maar een verhandeling. Dan zouden we er in wezen ook niets aan hebben. Want waarom gebeurt dit nou allemaal? En waarom is er een Sion-gemeente van alle tijden en alle plaatsen, sinds onze val in het paradijs, tot aan het einde, de voleinding der wereld toe? Waarom is er een Sion? Dat God door zijn geest vergadert in het spoor van zijn woord op weg naar huis. Waarom is dat er? Op grond van Sion, dat zichzelf gedurig in de dagelijkse bekering moet beschuldigen, Heere, nou heb ik het weer bij u verdaan. Wees mij genadig, o God, naar uw grote barmhartigheid. Zou het om Sion wezen, gemeente, dan was het verloren. Als er één zucht van ons bij was, die God verhoorde, omdat het een zucht van een zondig mens was, dan waren we allemaal verloren. Maar het is vanwege hem die de Heere ook in Psalm 51 openbaart. Gods Zoon, de Heere Jezus Christus. In hem heeft God lust. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, gemeente. En er is er toch maar één die dat offer gebracht heeft van die gerechtigheid die kan bestaan voor een heilig God. Dat is Gods eigen Zoon, die alles heeft volbracht. De lammeren met Pasen, die moesten gebonden worden, gemeente. Maar dat was niet genoeg voor God. God wilde dat ze ook geslacht zouden worden. God wilde dat er bloed zou vloeien. God kan alleen verzoend worden in de storting van bloed. En zo heeft hij zijn eigen Zoon, het Lam Gods, gebonden. Door middel van de heidenen is hij gebonden, gemeente. En is hij gebonden weggevoerd. En heeft hij zijn kruis moeten dragen tot op Golgotha, waar zijn bloed gevloeid heeft. Het bloed van het Lam Gods. En op grond van dat bloed, gemeente, en zeg me nou niet dat u het wel weet, want dat zeiden de Joden vroeger ook tegen Jeremia. Ze wisten het allemaal al. Maar dat bloed van het Lam Gods is nou ook de enige grond. In alle waarachtigheid van Gods wegen. Waarop Sion kan pleiten bij God. En waarop op grond van dat bloed God de pleiter verhoort. Omdat dat bidden van Sion gegeven wordt in de doorboorde handen van het Lam van God, dat daar is in de troon bij de Vader. En die zegt, als de hemelse hoge priester, heilige Vader, ik voor mijn Sion, omdat ze anders de dood, de eeuwige dood, hadden moeten sterven. Gemeente, dat is het wonder voor David in het Oude Testament. En voor u, jou en mij in het Nieuwe Testament. Daar komt Oude en Nieuwe Testament als een eenheid naar voren. Het is het woord van de Heere in dat oude verbond en in dat nieuwe verbond. Alleen wij mogen weten dat al Gods beloften met het oog op het zalig worden van een zondig en schuldig volk in zichzelf, die dat ook leert beleiden, zo hebben we gezien. En die leert bidden, schep mij een rein hart op God. In de wetenschap dat het kan vanwege die tot zonde gemaakt is. Terwijl hij rein was. En gans geen zonde was in hem. Gemeente. Mochten we nou door deze prediking uitgedreven worden, elke en ieder van ons, tot deze Heere, die zo barmhartig en genadig is, dat hij ons niet doet naar onze zonde, en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Want die vergelding heeft hij geëist van zijn eigen Zoon. Amen.